Goedemorgen allemaal. Gasten, gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Tinko Blanke. Het accent in deze dienst is delen en doen. En daarbij kijken we dan naar delen in vrijheid in het kader van de Migazondag. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst en we beginnen de dienst nu met een moment van stilte.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van God, onze Heer. Hij die de hemel en de aarde maakte, is trouw tot een eeuwigheid en laat nooit los wat zijn hand begon. Genade en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit een nieuwe psalmberijming, psalm 146, de verzen 1, 4 en 6, als antwoord op Gods groet.
Thank you.
Wie kent er iemand van ongeveer 8 jaar? En ken je dan ook Amir? Amir is ook 8 jaar. Samen met zijn ouders, zijn broertjes en zusjes is hij gevlucht uit Syrië naar Turkije. En daar woont hij nu. En elke dag gaat hij met zijn ouders mee naar hun werk, zijn werk. Hij oogst hazelnoten. En een werkdag duurt lang. Maar liefst 11 uur. Amir is doodmoe als hij terugkomt. Maar ja, de volgende ochtend moet hij weer vroeg op en begint het weer van vooraf aan. En heel veel levert het ook niet op. Amir verdient ongeveer een kleine euro per uur. Die hazelnoten die hij met zijn broertjes en zusjes oogst zijn voornamelijk bedoeld voor fabrikanten van chocoladepasta. Chocoladepasta die ook bij jou in de supermarkt om de hoek verkocht worden. Oh, en ken je trouwens misschien ook Farid? Farid die werkt al jarenlang in een schoenenfabriek in Zuidoost-Azië. Samen met 10 andere jongens en jonge mannen. Ze worden gedwongen om damesschoenen met hoge hakken te maken. Van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds, 7 dagen in de week. Ze werken met gloeiend hete machines en ze ademen elke dag gevaarlijke chemicaliën in. Oh ja, en eten en slapen doen ze ook nog in dezelfde ruimte als waarin ze werken. Ondertussen, ergens aan de andere kant van de wereld, loopt Jessica trots met een shopper binnen bij haar vriendin om te laten zien welke nieuwe aankopen ze in haar zoveelste shopsessie heeft meegenomen. Wat is ze er blij mee, zeg? Beste mensen, ik word kotsmisselijk als ik dit soort verhalen lees. Ik krijg er buikpijn van. En de vraag die ik dan aan mezelf stel, hoe ga je met zo'n gevoel om? Hoe kanaliseer je dat? Wat moet ik daarmee? Wat doe je als je je hart vol schuldgevoel voelt stromen, omdat je zo'n verhaal niet wegzet als het zoveelste verhaal waarvan wij westerse mensen hebben geleerd om het weg te filteren als zielig of misschien om een donatie te gaan geven? Wat doe je als je het echt binnen laat komen? Hoe ga je om met dat schuldgevoel? En wie is er eigenlijk schuldig? Is dat de fabriek? Of is dat de schoenenfabriek? Of de kledingfabriek? Of misschien wel de kledingwinkel of schoenenwinkel? Of ben ik dat zelf als consument? Of zijn wij dat als mensheid? Weet je, deze verhalen grijpen me aan. En tegelijkertijd is het letterlijk en figuurlijk zo ver van mijn bed. In andere werelddelen. En het is ook zo overweldigend. Ik bedoel, ik ga dat niet oplossen, joh. Ik kan die Farid en Amir niet helpen. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar welke dingen kan ik dan in mijn dagelijks leven doen? Om toch bij te dragen aan rechtvaardigheid en vrijheid voor deze mensen. Vorige week heeft Daniël aan de hand van het verhaal over Nehemia gepreekt over gerechtigheid en over royaal goed doen. En misschien dat de vragen die ik vandaag stel ook wel jouw vragen zijn. Dat je wel behoefte hebt aan een vervolg. En daarom is het vandaag Migazondag. Vandaag denken we verder over dit thema na onder de zinsnede delen in vrijheid. Vanochtend gaan we verder ontdekken en exploreren wat dit thema nou met ons dagelijkse leven te maken heeft. En we denken daarbij na over 3 invalshoeken die ons kunnen helpen om te groeien in rechtvaardig leven op een concrete en een haalbare manier. Zullen we samen bidden voor we het woord van God openen om te luisteren naar wat Hij heeft te zeggen voor ons leven van alle dag. Laten we bidden. Schepper van alle mensen en Heer van ons leven. Het thema sociale rechtvaardigheid is een ontzettend complex thema. Er komen allerlei discussies en vraagstukken bij kijken. Hoe werkt onze wereldwijde economie en dynamiek? Welke politieke of maatschappelijke opvattingen zijn goed en effectief om met dit probleem om te gaan? En wat zijn eigenlijk onze verantwoordelijkheden en waar liggen de grenzen daarvan? En naast vragen roept het misschien ook heel veel verschillende gevoelens bij ons op. Misschien een verlammend schuldgevoel, of juist een positieve drive om aan de slag te gaan. Misschien wel boosheid over de manier waarop we in de kerk en als christenen met dit thema wel of niet omgaan. of juist allergie voor te veel activisme in de kerk. En regelmatig voelen we misschien ook wel de stiekeme wens om weg te kijken van wat fout is. Vanwege de angst dat als we eerlijk zijn, we misschien iets van ons westerse comfort moeten opgeven als we Jezus willen volgen. Wilt u ons daarom vanochtend de openheid geven? Om de vragen echt binnen te laten komen? Wilt u de kracht geven om ze eerlijk te beantwoorden? En wilt u de leiding van uw Heilige Geest in ons geven om wijsheid te vinden en het in ons dagelijks leven te leren belichamen? Dat vragen we in de naam van Jezus, het voorbeeld dat we mogen volgen en de redder van ons en onze gebroken wereld. Amen. Het thema van deze zondag is dus delen in vrijheid. En vrijheid speelt in de Bijbel een enorm centrale rol. Daarom lezen we vandaag een kerngedeelte over dat thema vrijheid en het uitdelen daarvan. Ik neem jullie even mee. We ontmoeten Jezus op de dag dat hij zijn campagne lanceert. Als hij het programma van zijn roeping en van Gods koninkrijk uiteenzet in zijn moederstad. Jezus leest in dit verhaal in de synagoge een tekst uit de profeet Jesaja. En die tekst zullen we ook los uit het Oude Testament lezen vandaag, in zijn originele bewoordingen. Want je zult zien dat de NBV uit de tijd van Jezus net iets andere vertaling en tekst heeft. Maar het meest interessante is misschien nog wel welk punt Jezus kiest om te stoppen met zijn schriftlezing. We zullen zien hoe de tekst in Jesaja verder gaat. We lezen allereerst Lucas 4, de versen 14 tot 21. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en hij werd door allen geprezen. En hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Toen rolde hij de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Aansluitend lezen we nu de originele tekst uit Jesaja, waarin we zien welke zin Jezus weglaat. Jesaja 61, de eerste twee versen. De geest van God de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden en om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. God is een God voor losers. En daarmee bedoel ik dat je de hele Bijbel doorziet dat God overal opkomt voor wie arm zijn, voor wie zwak zijn, voor wie onderdrukt worden, voor de verliezers in de maatschappij. Hij bevrijdt een volkje slaven uit Egypte, zodat ze zijn volk mogen zijn. Hij geeft wetten met van alles erin, maar als centrale lijn de plicht om te zorgen voor weduwen, voor wezen, voor vreemdelingen. Voor de verliezers en de zwakken in de maatschappij. En zijn profeten mogen namens hem zelfs zeggen dat God nog liever heeft dat je je onrecht weglaat en rechtvaardig leeft dan dat je voor hem zingt. Dat is nogal wat. Want God staat aan de kant van wie onvrij zijn. En hij vraagt ons, als westerse christenen, om ook een kant te kiezen. Zijn kant. Hun kant. Jezus doet dat ook. En Jezus is degene die laat zien wie God is. En daarom begint hij zijn roeping met het citeren van woorden van een profeet van God uit het Oude Testament. Want ook Jezus kiest de kant van de zwakke. Hij werd gezonden om gevangenen vrij te laten. Om armen goed nieuws te brengen. En om onderdrukten hun vrijheid te geven. En dominee Daniel vertelde vorige week dat God die jubeljaarhouding ook van ons verwacht. Hij wil dat we royaal goed doen. Hij wil dat we dag in dag uit verlangen naar Gods gerechtigheid. Ja. En dat lukt ons soms, of eigenlijk vaak, totaal niet. Van de broek die je nu aan hebt, is de kans ontzettend groot dat die is gemaakt door mensen die zijn uitgebuit. En de telefoon waarop je nu misschien naar de kerkdienst kijkt, in vrijwel alle gevallen is deze deels gemaakt door inzet van moderne slavernij, of erger nog, kindslaven die het goud en de andere metalen in jouw telefoon uit een gevaarlijke mijn hebben moeten graven voor een hongerloontje of erger. Mensen, laten we eerlijk zijn naar onszelf en naar elkaar. Bijna niemand leeft op zo'n manier dat alle mensen die jouw producten maken een vrij en een menswaardig bestaan hebben. En het is daarom een goede gereformeerde gewoonte om je aan het begin van de dienst te verootmoedigen, zoals we dat noemen. Dat betekent simpelweg eerlijk zijn naar jezelf, elkaar en God. Door te benoemen waarin je als mens tekortschiet. In het leven zoals God het heeft bedoeld. Het helpt ons om niet langs onze fouten heen te kijken. Het helpt ons om onze beperktheid niet te negeren. En het voorkomt dat we niet stilstaan. En telkens denken dat we het allemaal wel prima doen en God misschien niet zo nodig hebben. Daarom wil ik je uitnodigen, of je nu in de kerkzaal bent, achter je tv zit, alleen of in een groepje. Laten we samen, waar je ook bent, hardop de volgende verootmoediging uitspreken die op het scherm verschijnt. Voor de pakjesbezorger die geen tijd meer heeft voor zijn gezin. Het spijt me. Voor de arbeidsmigrant die met 16 anderen in een flatje is gepropt. Het spijt me. Voor het kind dat de coltan uit mijn smartphone opgroef. Het spijt me. Voor de moeder die om middernacht mijn t-shirt naaide. Het spijt me. Voor de vader die mijn koffiebonen plukte en al een jaar niet naar huis mag. Het spijt me. Voor de arbeider die het gif inademde van de verf op ons speelgoed. Het spijt me. Voor de keren dat ik het eigenlijk wel wist, maar wegkeek. Het spijt me. Voor de keren dat ik het niet wist, maar wel had kunnen weten. Het spijt me. Voor de keren dat ik dacht dat ik er recht op had. Het spijt me. En voor de keren dat ik het vanzelfsprekend vond dat ik hier geboren ben. Het spijt me. Vader van ons allemaal, ik heb uw kinderen tekort gedaan. Het spijt me. Vader van ons allemaal, ik heb mijn broers en zussen tekort gedaan. Het spijt me. Vader van ons allemaal, ik heb u tekort gedaan. Het spijt me. Nu we deze heftige en indringende woorden samen hebben uitgesproken, of in ons hart hebben meegezegd, hoeven we natuurlijk niet te gaan zwelgen in het besef van onze zondigheid en onze gebrokenheid. Want Jezus staat ook aan de kant van de zondaars en de tollenaars. Dat zijn mensen die net zo goed zijn redding nodig hebben. En daarmee bevrijdt hij ook ons van de dingen die we verkeerd doen. Hij stopt zijn verhaal, zijn voorlezen uit de Bijbel, voor de woorden die zeggen dat de dag van wraak van God aan zal breken voor wie onrechtvaardig leven. En dat doet hij omdat er eerst een tijd van genade mag aanbreken. Jezus, onze Heer, vergeeft ons, zodat we telkens weer een nieuwe start mogen maken in onze pogingen om Hem met vallen en met opstaan te volgen. We mogen leven uit genade. Daarom mogen we, voor we verder gaan, samen het lied Amazing Grace zingen. Een lied dat geschreven is door een voormalige slavenhandelaar, die verbijsterd de onnavolgbaar grote genade van God in zijn lied bezingt. Ja, hoe gaan we nu verder? Op welke manier mogen we uit die rijkelijk geschonken genade leren leven? Om net als Jezus een genadejaar uit te roepen. Een genadejaar van de Heer, die we mogen voorleven. Wat kan ons helpen om te groeien in sociale gerechtigheid? Op zo'n manier dat we de complexiteit van dit thema echt recht doen. Heel vaak denk ik, ik zou wel wat vaker in de kerk met jullie van gedachten willen wisselen over dit thema. Het thema gerechtigheid. Want er zijn zoveel verschillende kanten van te belichten dat het eigenlijk onmogelijk is om in één preek zowel de nuance als de scherpte volledig recht te doen. Vandaag wil ik daarom één ding benoemen. Dat er in de Bijbeltekst die we vandaag hebben gelezen een drieslag verborgen zit. Die ons kan helpen om op een christelijke manier rechtvaardig te leven. Het is een manier die ons behoedt voor valkuilen en eenzijdigheden. De ene kant op of juist de andere kant op. Want de Bijbeltekst geeft ons een aanwijzing die ons helpt om het delen in vrijheid vorm te geven op een manier die recht doet aan onze menselijkheid, die recht doet aan wie onderdrukt worden en die recht doet aan de rolverdeling tussen God en mens. We lezen namelijk dat Jezus over zichzelf zegt: God heeft mij gezalfd, God heeft mij gezonden. Hey, welke mensen worden er in het Oude Testament gezalfd en gezonden? Gezonden door God met een taak en gezalfd om die taak en die roeping te bevestigen. Nou, dat zijn er maar drie: koningen, profeten en priesters. En Jezus laat in zijn leven zien dat hij het alle drie is. Ten eerste is Jezus een profeet. Want hij spreekt in alle scherpte, nog loeischerper dan dat je mij zult horen preken over de dingen die hij om zich heen ziet, die niet matchen met de wetten van Gods koninkrijk. Hij schelt erop los. Hij zegt de dingen recht voor zijn raap. Ten tweede is hij ook een koning. Een koning met de macht om te genezen en te bevrijden. En met zijn opstanding laat hij zelfs zien koning over de hele wereld te zijn. En ten derde is hij een priester. Een priester die voor ons bidt, die voor de hele wereld bidt. Omdat hij weet dat er zonder God never nooit een paradijs op aarde zal komen. En weet je wat nou het bijzondere is? Ook wij mogen profeet, koning en priester zijn. Ook wij mogen zeggen: de geest van de Heer rust op mij. Want Jezus heeft ons als zijn leerlingen voorgeleefd hoe we mogen leven. En hij heeft ons door zijn Heilige Geest met zijn macht en kracht gevuld. Ook wij zijn gezalfd en gezonden. We mogen daarom als een koning zijn. En dat doen we door onze verantwoordelijkheden te nemen op de plaats die God ons heeft gegeven. En binnen de mogelijkheden die in onze leven spelen. En dat is voor ieder van ons anders. Jongens, let op, we kunnen geen oordeel vellen over elkaars portemonnee. We kunnen geen oordeel vellen over elkaars energiebalans om met dit thema aan de slag te gaan. Maar we mogen wel, ieder voor onszelf, in gesprek met God, ontdekken hoe wij ieder op onze eigen plek kunnen leren om Gods royale goedheid voor te gaan leven in de wereld om ons heen. En als je dan vervolgens aan het googelen gaat, waar je eerlijke kleding of slaafvrije elektronica kunt kopen, en dat is nog best wel moeilijk, of als je in de supermarkt staat en je met de verpakkingen van de chocolade, de suiker of de vis aan het bekijken op zoek naar een echt en niet commercieel keurmerk. Ja, op die momenten kun je je soms wat onwetend, maar ook klein en onbetekenend voelen. En daarom mogen we ook als een profeet zijn. We mogen moedig, net als Nehemia vorige week, ons over het onrecht in de wereld uitspreken. Namens God mogen we best onze woede uiten over onrechtvaardige systemen, overheden of bedrijven die menselijkheid aan hun laars lappen of het lef niet hebben om in te grijpen. En er zijn ontzettend veel manieren voor te bedenken. En deze twee rollen van koning en profeet brengen elkaar zo in balans. Want de koningrol, die zorgt ervoor dat je niet voortdurend met een soort moralistische ver van je bedshow bezig bent. Of dat je je laat verzanden in politieke discussies over welke oplossingen nou effectief zijn en werken. Nee, de koningrol zegt, neem op een haalbare manier in je eigen leven je eigen verantwoordelijkheid. En die profeetrol, die doet vervolgens juist weer recht aan de vraag van, is het niet vooral belangrijk dat de overheid en de grote bedrijven hun hele structuur en cultuur van produceren omgooien? En zo zijn we bij een eerste balans aangekomen, maar er blijft nog één vraag over. Is dit niet veel te maakbaar gedacht? Er zijn zoveel producten en diensten in Nederland die niet goed zijn voor de mens of niet goed zijn voor de wereld of allebei. Het zou je misschien wel jaren kosten om je helemaal in te lezen. En de alternatieven zijn soms tijdrovend of geldrovend. Ja, en denk je nou echt dat mijn petitie of mijn Facebook share echt gaat maken dat de westerse landen en winstgerichte bedrijven gaan veranderen van karakter? Kijk. De koning en de profeet zijn er optimistisch over. En terecht, want je moet je niet laten verlammen. En je moet je ook niet laten verexcuseren door deze vragen. Alleen de derde rol die we mogen aannemen is de priesterrol. De priesterrol die tot slot de balans compleet maakt. We mogen leren om als priesters te bidden. Te bidden voor wie leven in arme landen. En daardoor makkelijk uitgebuit worden. We mogen bidden voor mensen die door hun omstandigheden gedwongen worden om in mensonterende omstandigheden te werken en produceren. We hoeven niet te geloven in de maakbaarheid van de wereld door ons mensen. Want we geloven in God, de schepper die de wereld in zijn hand heeft. We geloven in onze Heer Jezus Christus die het dood, het kwaad en de gebrokenheid overwonnen heeft en die zal komen om alles recht te zetten. Die dag van wraak voor onze God uit Jesaja, die zal zeker komen. En dat is goed, want zo staat er, dat zal de treurende troosten. Concreter gezegd, Farid en Amir zal recht worden gedaan en dat mag hen hoop geven. Het kwaad zal te kijk worden gesteld en wie onrechtvaardig leeft zal gestraft en gestopt worden. De losers in onze wereld mogen weten dat God hun kant zal blijven kiezen en hen uiteindelijk helemaal zal bevrijden van wie kwaad doet. God, onze Vader en onze Heer. Hij vraagt ons om te leven, als mensen die geschapen zijn naar zijn beeld. Hij vraagt ons om, net als hij, royaal goed te doen en te verlangen naar gerechtigheid op deze aarde. Hij vraagt ons om op te staan voor de verliezers in deze wereld. Degenen die in een zwakke positie verkeren en hulp en bescherming nodig hebben van wie het goed hebben en de macht hebben. Door Jezus hebben we een kans gekregen. Om ondanks al onze fouten hierin telkens weer uit genade te mogen leven en een nieuwe start te maken. We mogen leren leven als zijn leerlingen. En leerlingen mogen voortdurend leren. Dat gaat niet in één keer goed. En dat is oké. En hoe doen we dat? Dat doen we door als koningen te doen wat in onze macht ligt. Door als profeten de wetten van Gods koninkrijk over zijn wereld uit te roepen. En door als priesters de machtige en ware Heer van de wereld te vragen om op plekken waar onrechtvaardigheid en liefdeloosheid heerst, recht en liefde te brengen. Zo mogen wij samen, als kinderen van onze hemelse Vader, leren om te delen in de vrijheid die we zelf ontvangen hebben. Amen.
Mijn naam is Gesina Derks, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom om bij dominee Tinko Blanke of met mij met je vragen en opmerkingen. Ook voor informatie hoe je mee kunt doen aan activiteiten of lid kunt worden van onze kerk, kun je bij ons terecht. En je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmerseindhoven.nl. emmerskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag voor het diaconaal project Het Hemeltje. Deze stichting beheert een diaconaal inloophuis dat een ontmoetingsplek is in Eindhoven voor dak- en thuisloze mensen. En de bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Judith de Blok. Wie wil deze brengen? Dankjewel.
We zullen zo samen danken en bidden. En ik wil enkele mensen noemen met wie we zullen danken en bidden uit onze gemeente. De operatie van Brald Schat afgelopen week is succesvol verlopen. Het gezwel is helemaal verwijderd. De kanker lijkt niet uitgezaaid te zijn en hij heeft nu een gloednieuwe knie. Daar zullen we van harte voor danken. Ze zijn ontzettend blij en wij met hen. Er zijn ook verdrietige berichten. We zullen bidden voor Eileen Saft. Vanwege een beenlengteverschil leeft ze al heel lang met pijn en lichamelijke beperkingen die een grote impact op haar leven hebben. Binnenkort heeft zij een afspraak bij de neurochirurg en zal ze worden geopereerd aan een hernia. Laten we met haar meeleven en meebidden. Grote schrik afgelopen week voor de familie Ten Hoven. Christian was gevallen met de mountainbike en door de klap is onder andere zijn mild gescheurd met een grote inwendige bloeding tot gevolg. Hij is in zeer ernstig levensgevaar geweest. Inmiddels heeft hij een IC-opname en een spoedoperatie achter de rug en mag hij thuis nu rustig gaan herstellen van zijn verschillende verwondingen. Ook zijn ribben zijn gebroken en hij heeft een gekneusde schouder. We zijn wel ontzettend opgelucht en ontzettend dankbaar met de familie Ten Hoven dat Christian het heeft overleefd. Laten we daarom samen danken en bidden. Grote God, liefdevolle Vader, wij mogen als gemeente bij u komen om te danken en te bidden met onze broers en zussen in het geloof. We danken u met een glimlach en uit volle borst met Brald en Loekie, dat de operatie zo voorspoedig is verlopen. Heer, ze zijn zo ontzettend blij, dankbaar en opgelucht, en wij met hen. Wilt u Brald nu een goed herstel geven, de komende dagen nog in het ziekenhuis en straks zo snel mogelijk hopelijk thuis. We komen ook bij u met Eileen, een jonge vrouw, aan wie de gebroken kanten van het leven niet vreemd zijn. Wilt u haar toch hoop en perspectief geven op vooruitgang in haar gezondheid? Ze hoopt zo op concrete behandelmogelijkheden. Wilt u dat geven? En vrijmoedig vragen we u ook of haar operatie ondanks de coronasituatie toch door mag gaan en of u de handen van het ziekenhuispersoneel wilt zegenen met uw helende aanwezigheid. Heer, hoe het ook mag gaan, loop met haar mee op iedere stap van de levensweg die zij gaat. En draag haar in uw machtige armen als het bewandelen van die weg haar even te veel wordt. God onze Heer, wij danken u met Christian, Lia en de kinderen. Wat had dit toch totaal anders af kunnen lopen? U, Heer, hebt Christiaan gespaard en het leven opnieuw gegeven. Wat een wonder. We vragen u of u dit gezin ook in de komende tijd heel dicht nabij wil zijn. Wees bij Christiaan nu hij nog veel pijn heeft. En geef hem ook de rust om in de komende weken vol te houden. Weken waarin hij nog heel weinig mag, terwijl bewegen en bezig zijn juist zijn lust en zijn leven is. En we vragen u ook of u met hem, met Lia en de kinderen mee wil gaan, wanneer straks de eerste hectiek voorbij is en het besef van wat er gebeurd is misschien nog wel meer binnenkomt. Geef hen de rust om deze gebeurtenis een plekje te geven. En geef hen nu de energie om te herstellen van de rollercoaster van afgelopen week. Schepper, wij bidden u ook voor de wereld om ons heen. Help ons allen, hier in de kerk en in de wereld, om het in de crisis en de nu gedeeltelijke lockdown vol te houden. Geef dat we voor elkaar klaar mogen blijven staan, in eenzaamheid, in ziekte, in worstelen met thuiswerk of welke gevolgen van deze situatie dan ook. En wees u ook bij alle ondernemers die worden getroffen. Wees hen en hun gezinnen nabij in hun angsten en zorgen. En wees ook met mensen die werk doen, waarvan het werk nu op de tocht staat. Wees zo ons allen nabij. In de stilte brengen wij nu onze dank, gedachten en zorgen bij u. Hoor zo onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is het lied Bouw uw Koninkrijk. Het is eigenlijk een voortzetting van ons gebed, waarmee we antwoorden op het woord van God dat in deze dienst klonk. Het is een gebed waarmee we ons toewijden aan zijn plan met de wereld, aan zijn manier van omgaan met mensen in liefde en recht. En het refrein begint met de tekst, wij zijn uw kerk. Wij zijn uw kerk. Want God roept ons niet alleen, of juist niet alleen als individu, maar juist ook als christelijke familie, om onze missie samen serieus te nemen. Onze roeping om te delen in vrijheid door koning, priester en profeet te zijn, daar gaan we niet slechts alleen mee aan de slag. Laten we elkaar uitdagen. Kom ook samen om daarover te praten en de mouwen op te stropen. Kom samen met een deel van je kring. Spreek af met gemeenteleden in je buurt. Of kom online of via WhatsApp samen als je daar in deze tijd je prettiger en veiliger bij voelt. Maar praat er samen over en kom in actie. In de nieuwsbrief vind je hiervoor praktische tips en gespreksvragen. We zingen nu een lied. Wij zijn uw kerk. Heer, doe uw werk door ons heen. Laten we die woorden met volle overtuiging zingen. Ga heen in vrede. Als gezegende mensen op weg naar Gods nieuwe wereld. Mogen God je zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden. Halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen. Zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God je zegenen met woede bij onrechtvaardigheid. Onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen. Zodat we mogen werken aan gerechtigheid, vrede en liefde. Mogen God je zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn. Verwerping, onvrijheid, honger en oorlog. Zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten. En om hun pijn in vreugde te veranderen. Mogen God je ook zegenen met genoeg dwaasheid. Om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld. Zodat wij de dingen kunnen doen waarvan anderen zeggen dat ze niet gedaan kunnen worden. Mogen je zo in de voetsporen van onze Heer Jezus lopen. Die alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest, voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon.